Goedemorgen allemaal. Het is mij een vreugde om hier vanmorgen het woord met u te mogen delen. Voor degenen die mij nog niet kennen, en dat zullen er een aantal zijn. Ik ben André Roosma, staat daar. Als u meer over mij wil te weten komen, dan kan dat via mijn website. Die staan er ook bij. www.hallelu-jah.nl. Daar heb ik met name studies van het Oude Testament, van het Eerste Testament, zeg ik liever, staan. En de andere website, Want to Exceed, dat is mijn pastorale site. In het dagelijks leven ben ik pastoraal werker, onder andere. En tot 8 jaar geleden had ik daarnaast een baan in het bedrijfsleven. Maar sinds 8 jaar ben ik fulltimer in de dienst van de Heer, zeg maar. Ik wil het vanmorgen met u hebben over het thema van deze dag. Ja. Dat is Yom HaShemini Atzeret, oftewel de 8e dag van samenkomst. Zo wordt het meestal vertaald. Op de betekenis van die woorden kom ik zo uitgebreid terug. Ik zal eerst nog eventjes kort iets vertellen over waar ik de afgelopen 8 jaar onder andere mee bezig ben geweest. Ik ben op een gegeven moment begonnen met een studie van Gods naam in het Oude Testament. En dat bracht mij steeds verder terug in de tijd, naar de tijd voor de Babylonische ballingschap. Wat mij verraste was dat de Joden, Israël, toen een ander schrift hadden dan wat de Joden nu hebben. Dat hebben ze uit Babylon namelijk meegenomen. Dat oudere schrift was weer gebaseerd op weer een ouder schrift, et cetera. Verder terug in de tijd. In de tijd van de aartsvaders en Mozes was dit het schrift van Israël. Dit was het alfabet. Dus de Alef bijvoorbeeld, dat is deze. Dan kun je dus zien dat ook ons schrift hiervan afgeleid is. Want onze hoofdletter A is dit teken ongeveer een stukje gedraaid. Etcetera. Bijvoorbeeld het symbool voor aanbidding en leven. Hoi! Met gebogen knieën, van dansend of knielend. Als je daar dit van afleidt, heb je onze hoofdletter E gedraaid. Etcetera. Dus zowel zeg maar het huidige schrift als van de Joden als als ons schrift is hier uiteindelijk van afgeleid. Ik vind dat zo wonderlijk dat dus de hele wereld eigenlijk nu het schrift gebruikt wat God aan de aartsvaders al gegeven had. Althans een afleiding daarvan. Goed, ik ga verder. Een van de dingen waar het mij toen om te doen was, zei ik al, was de naam van God. En de naam van God is zo groot en zo heerlijk, daar kan ik niet over zwijgen. Dus ik wou toch eventjes heel kort noemen. Ja. Wat je in de Bijbel tegenkomt, is verschillende vormen van de naam van God. En de naam van God in het Oude Testament, de kortste vorm, is ja. Bijvoorbeeld in Halleluja. Halleluja betekent niks anders dan prijst ja. Wij hebben daar van dat ja een laatste lettergreep van een woord van gemaakt, maar dat is het niet. Het is de glorierijke naam van God. Vandaar dat ik dat dus met hoofdletter J en hoofdletter H schrijf, omdat dat de twee letters zijn die vanuit het Hebreeuws komen. Wat ik ontdekte is dat oude symbool van een hand, dat staat vaak aan het begin van een woord voor hij geeft. Dat is het symbool voor met vreugde leven en aanbidden. Wat God geeft, is dat wij met vreugde kunnen leven en aanbidden. Dat is zijn karakter. Nou, dan vreugde, verwondering, aanbidding. Dan staat mijn hoofd stil. Ja? Ja, de volgende. Een uitgebreidere vorm die je ook bij de volken om Israël heen, in de archeologie is dat naar voren gekomen. Al die volken kenden de God van Israël als Yahoo. Dan komt er dus één letter bij, dat is de letter, een tentpin, die geeft verbondenheid weer. Dus hij geeft niet alleen dat we met vreugde hem kunnen aanbieden, maar dat we ook nog verbondenheid hebben. Zekerheid. Ja? En tenslotte staat er dan Yahuwah, zo ik de naam uitspreek. Yahuwah mag ook, maar het is de letter J, het is de letter A. Hè? Dat is internationaal nog steeds A. De Engelsen zeggen A, dan spellen ze het A-W-E. Maar het is allemaal hetzelfde, A. Hij geeft en dat mensen met in verbondenheid met elkaar en in vreugde naar God toe kunnen leven. Dat is het karakter van onze God. Nou, staat mijn verstand bij stil. Toen ik dat ontdekte, zo mooi. Die laatste drie letters is het oude werkwoord Hawa. Dat is het werkwoord leven. Hij geeft leven. Dit is een definitie van wat leven is. Gods naam bevat een definitie van wat leven is. Dat leven draait om verbondenheid met elkaar en om aanbidding en vreugde naar God toe. Nou, dat wou ik u niet onthouden. De latere vorm, dan zijn dus, is dus deze letter al op zijn kant gezet en is dit ervan afgevallen. Dan schreven ze het zo, dat is in de tijd van David. En de nog latere vorm is het Hebreeuwse schrift zoals we dat waarschijnlijk kennen.
Ja. Ik ben nu ben, is dat dan eigenlijk hetzelfde?
Ja. Dat is dat alles wat dat hij er is. Doordat hij er is, kunnen wij leven in verbondenheid en in aanbidding. Dus die ja, kijk. Ik kan niet op één sheet. Hoe zei Augustinus dat de oceaan past niet in mijn emmertje. Als wij over God spreken, komen we altijd kort. Er is altijd nog meer over te zeggen. Over hem. Dus ja, dat is ook hier het geval. Op mijn website staat een document van 100 pagina's A4. Dat geeft dus iets meer dan dat ik nu even kan vertellen. Op naar vandaag. Yom HaShemini Atzeret. Het is ook 12 uur ondertussen. Sukkot, het Loofhuttenfeest, is 7 dagen. Dat staat in verschillende teksten, Leviticus, Deuteronomium. Toch is er sprake van een 8e dag. Veel hebben in de loop der geschiedenis hebben mensen daarmee geworsteld. Hoort die 8e dag er nou wel bij of niet bij? Of, hoe zit dat? Een van die teksten, Leviticus 23. Ja. 7 dagen zult u aan Yahuwah een vuuroffer brengen. Op de 8e dag zult u een heilig samenkomen hebben en aan Yahuwah een vuuroffer brengen. Het is een samenkomstdag waarop u geen slaafse arbeid zult verrichten. De 8e dag, dat is dus Yom HaShemini. En een samenkomstdag, dat is Atzeret. In het Hebreeuws. En dus het is een dag waarop we niet mogen werken. Omdat het een dag voor hemzelf is. Voor Yahuwah. En wat heel opvallend is, tijdens het hele Loofhuttenfeest, tijdens de Sukkot, werden er in totaal 70 ossen geofferd. Maar op deze dag werd er maar 1 geofferd. En die ene grote os, de Statenvertaling heeft daar het woord var, V-A-R, dat is gerelateerd aan het woord vaars. Vaars is het vrouwtje en de var is het mannetje. Wat ik heel opvallend vind, is dat dat lijkt op het Hebreeuws. Het woord in het Hebreeuws is far. Ik heb het erbij staan. Ik wil eventjes toch, omdat ik nou eenmaal dat oude schrift al geïntroduceerd heb bij u, wil ik eventjes dat HaShemini met u bespreken. HaShemini, de normale Hebreeën die zeggen dat Shemini, dat komt van Shemona, en dat komt van Shamen, en dat is vet. En vet is dus iets extra's. Net zoiets als de 8e dag voor de week hè, nog iets extra's is. Er hoeft geen vet op ons te zitten of op een beest te zitten, maar het is iets extra's. Maar als ik dat hasjemanie nu in dat oude schrift zet, dan staat er iets heel opvallends. Ha, dat is... Ah, ja? Shem is het woord naam. Hij geeft, dat is een zaadje wat ontkiemt, of een kind. En de jot aan het eind betekent of een meervoud of mijn. Dus daar staat naam gegeven aan mijn kinderen. Of aan mijn kind. Ja, de achtste dag was de dag waarop kinderen hun naam kregen. Dus vaak dat je zegt van ja, het komt normaal, wordt het afgeleid van vet. Maar in dit geval heeft het, en dat, ik kom dat dus heel vaak tegen met het oude Hebreeuws, als ik het in dat oude schrift, dat er nog weer een extra laag als het ware in blijkt te zitten. En ik vind dat heel, gewoon heel mooi. Want Seret komt van Atzar, verzamelen, inhouden. Hè? Dus dat wordt dan meestal uitgelegd dat het in zou houden dat ja, de mensen nog eventjes in Jeruzalem bleven. Dat ze nog niet naar huis gingen, dat ze nog ingehouden werden. Maar als ik het in het oude schrift zet, dan staat er een oog, een graanplant, God en een kruis. Het kruis is in het Oude Testament, in dat schrift, altijd voltooiing. Compleet, iets wat compleet wordt. Dus dan staat er, zie het graan van God voltooid. Nou, we hebben dus het oogstfeesten gehad. Alles is helemaal afgerond. En dan hebben we Atzeret nog. Als ja, een soort extra dag om dat nog te vieren. Vandaar dat je het wel een super sabbat zou kunnen noemen. Ja. Maar ik kan dit ook op een andere manier lezen. Want die graanplant, in tegenstelling tot alle andere planten hebben allerlei vertakkingen. En hebben, groeien wel eens met kromme takken, en et cetera. Maar een graanplant is zzp, recht omhoog. Zodoende is de graanplant het symbool geworden voor, in het Hebreeuws voor oprecht. Rechtop en oprecht. In het Engels is het allebei upright. Maar die graanplant, een broertje ervan, is de papyrus. Hoe maak je daar papier van? Door hem uit te persen. Dus het is ook de basis van een hele hoop woorden die met uitpersen te maken hebben. Met verdrukking. Soer bijvoorbeeld. Die twee letters samen is verdrukking. Dus wat zie ik hier? Ik zie ook, zie de verdrukte of de rechtvaardige God aan een kruis. Wauw. Zo bevat dus het Oude Testament in feite al een heleboel heenwijzingen. Die grote os, die var, zo de Statenvertaling hem vertaalt, een var, is een opening, het werd zo geschreven of zo geschreven, een opening naar God. Dat beest had geen betekenis op zich, dat had alleen een betekenis in het kader van de offerdienst. Het was een opening naar God toe. Dus als jij door het veld liep en je zag een os lopen, dan zag je een opening naar God toe. Wauw. Werd je er dan bij bepaald? Ik vind dat heerlijk. Nee. Maar ik vind dat wel heel mooi. De achtste dag was ook een speciale dag van overgave. Broeder noemde dat daarnet al eventjes. In Exodus 22, daar staat, u mag van uw volheid, en je kunt daar ook vertalen van uw graan, en van uw overvloed, oftewel wijn, niet achterhouden. De eerstgeborene van uw zonen moet u mij geven. U moet hetzelfde doen met uw runderen en uw kleinvee. 7 dagen mogen ze bij hun moeder blijven, op de 8e dag moet u ze mij geven. We weten dat dan de eerstgeborene gelost mocht worden met een dier. Dan werd het dier aan God gegeven. En tegelijkertijd weten we dat de eerstgeborenen in Israël, in heel Israël, in feite vervangen werden door de levieten, die helemaal als hele stam aan God gegeven waren. Dus op die manier werd daar inhoud aan gegeven, binnen Israël. Ook Yeshua, daarvan lezen we dat hij zijn naam en zijn besnijdenis ontvangt op de achtste dag. Dat was dus een dag dat iemand echt verbonden werd met God. In het verbond opgenomen, etc. Dus als we nu alle feesten gehad hebben die opgebouwd hebben, dan vond ik het zo mooi wat Jochanan daar vorige week over zei. Er zit zo'n opbouw in de feesten. Want in de feesten zitten dus de verzoening. En nu komen we in feite bij het punt dat alles is voltooid. En we mogen ons helemaal overgeven. Zelfs de tent valt weg. Tot gisteren konden we nog wonen in een tent. Of in een loofhut, moet ik zeggen. Een schuilhut. En die valt weg en we staan gewoon voor God. Zeg ik even. Ja, ik vind dat mooi om te zien. Aan deze dag. Die 7 dagen van Sukkot, van het Lofotenfeest, staan eigenlijk ook voor de reis door de wildernis. Hè? Toen God hen na de bevrijding uit Egypte daar hen beschermde. Want Sukkot betekent schuilhutten. Dus ja, het is ook het Lofotenfeest is eigenlijk het feest van Gods bescherming. Het is een oogstfeest, maar het is ook het feest van Gods bescherming. De dag daarna is dus symboliseert eigenlijk de aankomst in het land. Ja? De dag na de reis door de wildernis. En dus zeg ik, het is wel een feestdag bij uitstek. Vandaar dat ik toch maar even mijn witte overhemd en witte broek aangedaan heb vanmorgen. En in het Jodendom was het ook eigenlijk, die keken vooral dan op die dag weer verder vooruit, een gebed om regen voor het nieuwe landbouwseizoen. Maar dat is niet oorspronkelijk. Dat is er later bijgekomen. En er werd gekeken op die dag uitgekeken naar de komst van de Messias. Zo we daarnet gezongen hebben over mijn ziel dorst naar hem. Dat is ook een Joodse gewoonte om op deze dag daaraan te denken. En een tekstgedeelte wat ook wel gelezen werd, was uit Jesaja. Jesaja, die eigenlijk dus Yesha Yahu heet, oftewel Yahu. We hebben daarnet gezien, dat is de korte naam van God. Hij redt. En Yesha Yahu die profeteerde. En op diezelfde dag zul je zeggen, ik dank u Yahuwah dat u toornig op mij geweest bent. Maar uw toorn is afgekeerd en u troost mij. Dat hebben we er net voor gebeden. En dat is ook inderdaad mijn gebed, dat God zijn volk troost. En dat zijn toorn zich afkeert. Zie, God is mijn Yeshua, staat er eigenlijk in het Hebreeuws. In onze vertalingen staat daar mijn heil of mijn verlossing. In het Hebreeuws staat er eigenlijk mijn Yeshua. Ik zal vertrouwen en niet vrezen. Want Yahuwah is mijn sterkte en mijn psalm. En hij is mij tot Yeshua geworden. Er zijn wel eens mensen die twijfelen of Yeshua en God werkelijk God is. Hier staat het gewoon. En jullie zullen met vreugde water scheppen uit de fonteinen van Yeshua. Uit de fonteinen des heils staat er in onze vertalingen. Ik vind dat heel, heel mooi. En jullie zullen op diezelfde dag zeggen, loof Yahuwah, roep zijn naam aan. Ik constateer dat eigenlijk zowel onder de Joden als onder de Christenen niet gebruikelijk is geworden. En ik verblijf me erover dat jullie het hier wel gewoon doen. Dat ook Jochanan vorige week gewoon Yahuwah de eer geeft bij zijn naam. Maar loof Yahuwah. Gewoon die woorden. Juda, waar het woord Jood van afgeleid is, is Jehuda, is eigenlijk van oorsprong Yahuda, Yahuwada, oftewel looft Yahuwah. Het is hun identiteit om Yahuwah te loven. En om zijn naam over de hele wereld bekend te maken. En onder David, alle volken wisten, daar is een landje daar aan de oostkant van de Middellandse Zee. En die hebben een God. Wauw. Waarom kwam de koningin van Sheba naar Salomo toe? Ik had altijd geleerd op de zondagsschool, dat was vanwege de wijsheid van Salomo. Wat staat er? Vanwege de wijsheid van Salomo en vanwege de naam van God. Wauw, dat landje, daar is een God, die heet Yahuwah, en wauw, dat is een God. En die heeft een koning aangesteld over dat land, en die koning, wauw, die is ook heel wijs. Maakt zijn daden bekend onder de volken. Vermeld dat zijn naam verhoogd is. Psalm zingt Yahuwah, want hij heeft heerlijke dingen gedaan. Laat dit bekend worden over heel de aarde. Juich en jubel, inwoner van Zion, want groot in je midden is de Heilige van Israël. Ik bid dat dit weer realiteit mag worden. Dat er weer een roep over de wereld uit zal gaan. En daarom vind ik het wel heel mooi. Dat kwam daar net in het gebed al naar voren. Inderdaad, dat afgelopen jaar heeft Netanyahu meer dan eens geweldige toespraken gehouden. En zijn naam is Netan, is gave, of cadeau, zou je kunnen zeggen, van Yahu. Ik vind het zo apart, want in onze Bijbels hebben de Bijbelvertalingen een hele hoop van die namen gezegd van ja, dat verkorten bijvoorbeeld Eliyahu. Dat is zo moeilijk voor de mensen, dat maken we maar Elia van. Maar in de politiek noemen we hem gewoon wel Netanyahu. Diezelfde naam komt in de Bijbel voor, dan heet hij Natanja. Terwijl hij eigenlijk ook Netanyahu heet. Goed. Groot in je midden is de Heilige van Israël. En hij is het waard. Maak even een zijstapje naar de Joodse traditie tijdens Sukkot. De Joodse traditie tijdens Sukkot was dat alle dagen, 's nachts, het plaatje is dus in die zin klopt het niet helemaal, want het had eigenlijk bij nacht moeten zijn met grote fakkels en zo. Werd er gevierd het Simchat Beit HaShoava. Dat is het feest van het waterputten. De priester haalde dan water elke nacht voor het ochtendoffer. Het ochtendoffer werd bij zonsopgang gevierd, dus daarom zeg ik dat moet dan 's nachts zijn geweest. Haalde water uit de Siloam-reservoir, waar het kwam uiteindelijk uit de Sihonbron, uit de Gihonbron. En goot dat als drankoffer op een of in een speciale iets wat bak wat in het altaar zat. En dat werd gedaan onder luid gezang van Red ons. En dat is dus een mooie traditie. Het komt uit de Talmud, niet uit de Bijbel zelf, maar goed. Tegen die achtergrond moeten we dan lezen. Ja, volgende. Tegen die achtergrond moeten we lezen wat we lezen in Johannes 7. Dat er staat op de laatste, de grote dag van het feest. En de Bijbelcommentaren, de traditionele Bijbelcommentaren zeggen allemaal dat is de achtste dag. Messiaanse Bijbelcommentaren zeggen ook wel dat het de zevende dag is geweest, Hosanna Rabba. Nou, ik laat dat even in het midden welke dag het nou precies geweest is. Maar op de laatste, de grote dag van het feest, dat is het Loofhuttenfeest. Alle feesten bouwen in feite naar het Loofhuttenfeest toe. stond Jezus daar en riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. We hebben net die tekst uit Jesajahu gelezen, die dus gelezen werd bij dat waterputritueel, dat het ging over Yeshua. Wij willen putten uit Yeshua. Uit de bronnen des heils. De bronnen van Yeshua. En dan staat Yeshua daar in de tempel en hij roept, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Dan konden de mensen niet anders dan of hem als Yeshua, als de Messias erkennen, of heel kwaad worden. Er was geen tussenweg meer. Voelt u dat? Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest die zij die in hem geloven, ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. En staat er dan bij, zoals ik net zei, er ontstond verdeeldheid onder de menigte vanwege hem. Sommigen zeiden van, ja, nou, dit is duidelijk, dit zien jullie het nou niet? Zullen ze tegen hun buurman gezegd hebben. Yeshua heet die. En we hebben net die tekst gelezen. Dan is het toch duidelijk. Anderen zeiden van ja, maar hij komt uit de verkeerde plek. Want ze wisten niet dat waar hij in werkelijkheid geboren was en dergelijke. Ik neem u even mee naar een andere tekst uit Yeshayahu. Yeshayahu 44, daar staat, zo zegt Yahuwah, uw maker en uw formeerder van de buik af aan, die u helpt, vrees niet, o Jacob, mijn knecht en Yeshurun, die ik uitverkoren heb, want ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge, ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Ik zei u dat het symbool voor een zaadje was ook het symbool voor een kind, oftewel een nakomeling. Ja, hier zie je dat ook weer. Dat is een vergelijking die de Bijbel vaak maakt. Ik zal water gieten op de dorstige en stromen op de droge. Ik bedoel, wij in ons natte kikkerlandje hier, zeg ik eventjes, kunnen ons dat niet voorstellen. Maar als je in Israël of die omgeving geweest bent, hoe droog het daar kan zijn. En hoezeer, en dan is Israël nu heel groen. Maar tenminste sommige delen. Maar dat is het ook niet altijd geweest. Dat is dankzij Gods zegen. Ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten. Dus God gebruikt daar eigenlijk dus die natuurlijke situatie als een vergelijking van hoe hij ons door zijn geest ook wil drinken. Ik heb soms dat ik in mijn leven, net zoals dat plantje wat een paar dagen geen water gehad heeft. En dan heb ik Gods geest nodig om daar weer uit te komen. En ik wil u dus aanmoedigen om in die situatie, of liever gezegd nog voor die situatie, te bidden om elke dag om Gods geest. Want die hebben we nodig. En ze zullen uitspruiten tussen het gras als de wilgen aan de waterbeken. Nou, wilgen, dat is een van de boomsoorten. Je hoeft maar een takje in de grond te zetten en het wordt weer een boom. Het teelt als een tierenlier. En dan heel opvallend, deze zal zeggen, ik ben van Yahuwah. En die zal zich noemen met de naam van Jacob. En gene zal op zijn hand schrijven, ik ben van Yahuwah, en zich noemen met de naam van Israël. Nou, wat we hier herkennen is een Hebreeuwse stijlvorm, twee keer hetzelfde zeggen in net iets andere woorden. De eerste keer staat er, ik zal het uitspreken en de volgende die schrijft het, maar beide zeggen ik ben van Yahuwah. Durven wij dat te beleiden? Ik ben van Yahuwah. Dat is belangrijk. en zich noemen met de naam van Israël. Waarom? Wat zegt Paulus? Wij zijn geënt op dezelfde stam. Dus wij mogen dit ons naar ons toe halen, zeg maar. Wat ik eigenlijk dus zie in het hele verhaal van Jezus, is dat hij de boel omkeert. Hè? Waar het religieuze systeem van de Joden was van, en niet alleen van de Joden, ik bedoel elk religieus systeem, altijd waar wij mensen bezig zijn, hebben we weer die neiging. En daarom moeten we die les leren. De mens doet iets om de goden ertoe te bewegen iets te gaan doen. Wij offeren water, staat nergens in de Bijbel dat dat moet, in de hoop dat God dan regen geeft. Ik las zelfs op de site van een Amerikaanse rabbi die zegt van, dat is een mythisch, mystiek gebeuren, door dat water in het altaar te gieten, werden de poorten van de hemel ontsloten en werden de diepe bronnen opengemaakt, et cetera, alsof het een soort mechanisme was, waarbij de mens de sleutel omdraait en dan gebeurt het. Wie staat daar centraal? Wij. En wat zegt Jezus? Ik ben het water. Kom tot mij. God biedt het aan. De mens hoeft dus alleen maar in ontvangst te nemen. Wij mensen hoeven niet anders te doen dan te zeggen van, dank u. Maar dit heeft een enorme impact in mijn leven. Ik hoop ook in het uwe. Wat betekent dit voor ons gebedsleven? Moeten wij God vermurven om goed te zijn? Wie is er goed? Precies. Hij is goed. Dus mijn gebedsleven moet veel meer zijn om op hem gericht te worden, om het met hem eens te gaan worden, dan dat ik hem tot goede dingen moet vermurven. Of dat ik voor mijn broeder en mijn zuster datzelfde gebed kan bidden. Van God, zoals Daniel wist dit, hè? Daniel bad van God, maak ons gewillig. En hij beleed de zonden van zijn volk. Wat in de weg stond. Naar God toe. Hij zei, wij hebben u nodig. Hij geeft het. En in dat verband. Ik ga bijna afronden. Vind ik het opvallend wat er ook in Openbaringen staat, want dit thema loopt eigenlijk de hele Bijbel door. Dat van water en de geest. En hij sprak tot mij, zij zijn geschied. Ik ben de Alpha en de Omega. Waarschijnlijk is dat de Griekse vertaling van wat Johannes ongetwijfeld in het Hebreeuws gehoord zal hebben. Ik ben de Alef en de Taf. De Alef en de Taf, de eerste en de taf is het kruis. Het begin en het einde. De voltooiing zit in die taf, hè? Wat ik daarnet uitlegde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets, Jesaja 55, voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wij hoeven maar te ontvangen. Ik geloof dat wij zo veel te weinig hebben omdat we te weinig ontvangen. Echt in ontvangst nemen van God. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven en ik zal hem voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. En de geest en de bruid zeggen, kom. En wie het hoort zeggen, kom. Eigenlijk, wees welkom. En wie dorst heeft komen en wie wil nemen het water des levens om niet. Helemaal om niet. Helemaal gratis mogen wij het zomaar van hem ontvangen. En dat vind ik mooi aan deze achtste dag. Deze Yom HaShemini, waarop wij een naam krijgen, daar spreekt Openbaringen ook van, dat wij een nieuwe naam zullen krijgen. En die dag die eigenlijk al in het woord Atzeret ook weer doorverwees naar het kruis. Ik wil met u bidden. Vader in de hemel, we danken u. We danken u voor uw grote rijkdom. Grote rijkdom die u neergelegd hebt in uw woord, waar we elke dag uit mogen putten. Grote rijkdom van de gemeenschap met u. Yeshua, dat we uw naam mogen aanroepen. Yahweh, uw naam mogen aanroepen, Yeshua. Dat u redt. Dat u ons redt uit elke situatie. En dat u ons wil genezen. Genees ook mij, Heer. Dat mijn hart u meer toegewijd mag zijn. Om meer van u te ontvangen. Om grote dingen van u te ontvangen. Omdat u het waard bent. En om uw naam groot te maken. Zodat de mensen in onze omgeving zullen zeggen, wauw. Die André of die Ria of hoe u het maar heet. Ik wist niet dat die dat in zich had. Nee, u hebt het niet van nature in u, maar God wil het in u leggen. Net zoals hij een geweldig God voor Israël wilde zijn. Dank u wel dat u dat wil zijn. En ik bid u voor uw volk Israël ook in het Midden-Oosten. Dat van daaruit uw naam weer groot gemaakt mag worden. Want u bent het waard. In Jezus' naam.